Geachte familie en overige belangstellenden, we zijn deze morgen met elkaar samengekomen in de rouwdienst voorafgaande aan de ter aarde bestelling van Willem Marius Groenenboom. Aan het begin van deze dienst zal het lichaam van uw zorgzame man, uw lieve vader, schoonvader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager en oom, of hoe ook in u verbonden mocht zijn geweest, dit kerkgebouw worden binnengedragen onder orgelspel van Psalm 39. En ik wil u allen vragen, indien mogelijk, van uw zitplaats te willen opstaan. Voordat dominee Visser in deze rouwdienst voor ons zal voorgaan, zal zoon Harry woorden ter herinnering spreken en daar willen we u de gelegenheid voor geven.
Willem Marius Groenenboom, roepnaam Wim, werd op 26 mei 1940 geboren op de boerderij Hoeve Christina aan de Voordijk 267 te Barendrecht. Tegelijk met hem werd ook zijn tweelingzus Beatrix geboren. Zij overleed reeds veel eerder, op 13 januari 1965, in de leeftijd van 24 jaar. Een ingrijpende gebeurtenis waar vader niet veel over sprak. Vader nam het boerenbedrijf van zijn vader over. Van koeienmelken hield hij niet, dus die deed hij al gauw van de hand. Hij vormde het bedrijf om naar landbouw- en loonbedrijf W.M. Groenenboom en specialiseerde zich in het onderhoud van sloten. Maar vooral de landbouw had zijn hart, het verbouwen van aardappels, koren en gerst. Vader was dus vooral boer. Zo zullen velen zich hem herinneren. Als een man die in een blauwe overal, wij noemen dat altijd een ketelpak, op de trekker zat met een pet op zijn hoofd of een hoedje en met klompen aan zijn voeten. Onlosmakelijk was vader ook verbonden aan de boerderij. Die was via grootouders en ouders op hemzelf overgegaan. En daar voelde hij zich met al de vezels van zijn bestaan mee verbonden. Hij was daar ook geboren. Toch zei hij tegen ons als kinderen altijd, word nooit boer. Want hij zag aankomen dat het boerenleven in Barendrecht ging ophouden. Dat landbouwgrond plaats ging maken voor woningen. En zo is het ook geschied. De grond die bij de boerderij hoorde werd onteigend. In 2000, bij het bereiken van de 60-jarige leeftijd, beëindigde vader daarom zijn boerenbedrijf. Dat ging hem erg aan het hart. Zodanig dat hij periodes kende waarin hij met gevoelens van depressiviteit te maken had en daarvoor professionele hulp zocht. Vader was ook iemand die graag onder de mensen was. Doorgaans lag er een trek van blijdschap op zijn gezicht als hij iemand ontmoette of met iemand in gesprek was. Dat vond hij fijn, daar genoot hij van. En die eigenschappen droegen eraan bij dat velen hem mochten. Na zijn werk was vader jarenlang bestuurslid van de historische vereniging Barendrecht. De lokale geschiedenis, vooral die van het boerenleven, interesseerde hem. Hij zette zich in totaal 30 jaar voor de vereniging in. Na het beëindigen van zijn bedrijf deed vader jarenlang vrijwilligerswerk voor de historische vereniging, waar hij elke dinsdagmiddag naartoe ging. Pas op 4 juni van dit jaar nam hij tijdens een feestelijke bijeenkomst wegens gezondheidsredenen afscheid van de vereniging. Daarnaast was hij jarenlang betrokken bij recreatieboerderij De Kleine Duiker in Barendrecht. Daar hield hij zich bezig met oude landbouwmachines. En natuurlijk besteedde hij veel tijd en aandacht aan zijn 9 kleinkinderen en 2 achterkleinkinderen. In 2013 kreeg vader een hersenbloeding als gevolg van een val. Na enkele spannende dagen op de intensive care van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam zat er gelukkig toch verbetering in. Na verloop van tijd kon hij weer naar huis. Toch werd hij nooit meer helemaal de oude. Zijn geheugen functioneerde niet meer zoals voorheen en dat maakte hem wat onzeker. Ook waren er periodes waarin depressieve gevoelens de overhand hadden. In januari van dit jaar kwam het bericht dat bij vader longkanker was geconstateerd. Een onheilstijding. Veel ziekenhuisbezoeken volgden. Besloten werd om te bewerkstelligen dat vader zo lang mogelijk thuis kon blijven. Als hij op de boerderij bezig kon zijn, voelde hij zich het gelukkigst. Dat ging goed tot 18 juni. Toen ging het thuis niet meer. Pa werd opgenomen in het Icasia ziekenhuis in Rotterdam. Daarna werd hij overgeplaatst naar de observatieafdeling van verpleeghuis Smeetsland in Rotterdam. Vanaf 14 augustus verbleef hij in verpleeghuis Salem in Ridderkerk. Kerkelijk ging vader geheel in het spoor van zijn ouders. Zijn leven lang was hij lid van de christelijke gereformeerde kerk aan de Voordijk, deze kerk dus. Zolang zijn gezondheid dat toeliet, ging hij 2 maal per zondag naar de kerk. Tegelijk had hij veel vragen over de betekenis van het geloof voor hem persoonlijk, zoals: hoe krijg ik persoonlijk deel aan het heil dat God ons in het evangelie toezegt? Wat is nu bekering? En wanneer weet je nu zeker dat je echt bekeerd bent? Met dergelijke vragen was hij veel bezig. Toen in januari duidelijk werd dat hij ongeneeslijk ziek was, uitte vader zich meer dan voorheen over zijn vragen op geloofsgebied. Wat hij dikwijls zei is dat hij veel bad. En doorgaans vroeg hij dan ook meteen om veel voor hem te bidden. Bid maar veel voor mij, want ik heb het zo moeilijk, zei hij dan. In een telefoongesprek dat ik in februari of maart met hem had, zei pa dat hij veel bad en dat hij het idee had dat God hem ook hoort. Zo'n positieve uiting over zichzelf was echter zeldzaam. Meestal overheerste wat het persoonlijke betreft het zoeken van Gods heil en de strijd daarover. Pa dacht er niet makkelijk over. Aan de andere kant vatte hij steeds moed als iemand hem bemoedigde vanuit de Bijbel. Als hem gezegd werd bijvoorbeeld dat de Heere Jezus gewillig is om mensen zalig te maken. Of dat de Heere het gebed hoort en verhoort. Op 17 september kwam aan zijn strijd een einde. Met een trek van verwondering en ontspanning op het gelaat richtte hij de blik naar boven en blies de laatste adem uit. Vandaag is het moment dat wij vader naar zijn laatste rustplaats gaan brengen. In het graf waar ook zijn vader en moeder, opa en oma Groeneboom, begraven liggen. En zijn tweelingzus, Beatrix. Wij willen als familie enkele woorden van dank uitspreken. Onze dank geldt huisarts Van der Velde voor de toewijding waarmee hij vader hielp toen hij nog thuis was en voor de ijver waarmee hij hem thuis bezocht. Verder bedanken wij het personeel van verpleeghuis Smeetsland te Rotterdam. Een bijzonder woord van dank voor verpleeghuisarts mevrouw Molenaar voor de wijze waarop zij ons als familie bij de behandeling van vader betrok. Veel dank zijn wij verschuldigd voor de toewijding en liefdevolle inzet van het personeel en de vrijwilligers van verpleeghuis Salem in Ridderkerk. De zorg die vader daar ontving bracht hem veel goeds. Bijzonder danken wij verpleeghuisarts Janneke Bos voor wat zij voor vader en voor ons deed. Ook een bijzonder woord van dank voor geestelijk verzorger Van Staveren voor de wijze waarop hij vader bijstond in zijn geestelijke vragen en zorgen. Ook bedanken wij wijkouderling Molenaar en dominee Visser voor hun bezoeken aan vader in de afgelopen periode en de wijze waarop ze ons als familie begeleiden.
Onze hulp en onze enige verwachting is ook in deze droeve plechtigheid in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Op 17 september 2019 is ons ontvallen onze geliefde broeder, uw man en jullie vader en opa, Willem Marius Groeneboom. Boven de rouwkaart staat: diep bedroefd delen wij u mee dat na een ernstige ziekte, en dat is ook zo, daar zijn we getuigen van geweest, door de Heere uit ons midden is weggenomen mijn zorgzame man. En dat is zo, Sjaan, zo tekende u ook uw man. En onze lieve vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader. Zo hebben jullie hem ook echt gekend. Maar voordat wij overgaan tot de begrafenis, willen we eerst met elkaar luisteren naar Gods heilig woord. En lezen wij allereerst Psalm 123. Een lied aan Mahaloot, ik hef mijn ogen op tot u, die in de hemelen zit. Zie gelijk de ogen der knechten zijn op de hand hunner heren, gelijk de ogen der dienstmaagd zijn op de hand haar vrouw, alzo zijn onze ogen op de Heere onze God, totdat hij ons genadig zij. Zijt ons genadig, o Heere, zijt ons genadig, want wij zijn der verachting veel te zat. Onze ziel is veel te zat des spots der weelderigen, der verachting der hovaardigen. Deze psalm hebben we nog gezongen de zondag voordat hij stierf, zondagavond. En dan vervolgens lezen wij een gedeelte uit 2 Korinthe 12 en wel de versen 7 tot en met 11. En dat is een gedeelte uit het leven van de apostel Paulus, waarin hij iets vertelt uit zijn eigen leven. En opdat ik, dat is dus Paulus, mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zal verheffen, zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. En hierover heb ik de Heere driemaal gebeden, opdat hij van mij zou wijken. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wonen. Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaadheden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om Christus wil, want als ik zwak ben, dan ben ik machtig. Tot zover de schriftlezing. Vragen we de Heere eerst om zijn zegen. Heere, u weet waarom we bij elkaar zijn gekomen. En geef toch dat we mogen ervaren dat u komt en dat u er bent. Zoals we dat eens ook in de Heilige Schrift lezen, dat er een dode uitgedragen werd. En daarachter de weduwe, met de overige familie wellicht. Maar dat tegenover die stoet een andere stoet kwam. Onder leiding van de koning van het leven. En dat gij die stoet tot stilstand bracht. Omdat gij de dood zou overwinnen. En daar bidden wij u ook om, of gij dat ook vanmorgen wilt doen. Dat de kracht van uw levendmakende geest in ons midden zou mogen zijn. Als wij uw woord in het midden van onze kring proberen uit te leggen. Dat dat woord kracht mag doen en troost mag geven. Mijn genade is u genoeg. En dan weet u wat ook onze zuster met haar kinderen en kleinkinderen hebben door moeten maken in de achterliggende maanden. Een moeilijke tijd. Maar als wij terugblikken, dan mogen we toch ook getuigen dat u kracht hebt gegeven om er doorheen te komen. En wij dragen onze zuster aan u op. Wilt u met haar optrekken? Dikwijls hebben we het tegen haar gezegd. Geve de Heere dat hij uw man zal zijn. En dat neemt niet weg dat wij treuren mogen om het verlies van onze man en vader. Dat bidden we u ook voor de kinderen. Wees gij hen tot een vader. En de kleinkinderen. En dat we allen ons mogen richten op hem, die alleen onze tranen echt weg kan vegen. Omdat hij de oorzaak weg kan nemen. En dat is onze zonde. Daarom zijn wij hier. En dat we dat ook beseffen. Dat we daarom allemaal die genade nodig hebben. En geef dat we zo ook mogen luisteren. En trek dan met onze zuster en haar kinderen en kleinkinderen op de onbekende toekomst tegemoet. En dan mogen we u ook danken wat u ook in onze broeder aan hen hebt gegeven. Als we ook dat stille getuigenis mogen horen wie hij is geweest als man en vader. Goede herinneringen zullen meegenomen worden. Maar ook hoe hij geworsteld heeft om die genade. En u weet waar hij is. We geven het in uw hand. Gedenk ons dan zo in uw gunst en hoor ons gebed om Jezus wil. Amen. Geliefde zuster Groeneboom, en de kinderen en de kleinkinderen. Dat is een hele gebeurtenis. Dat uw man nu er niet meer is, hier op de aarde. En ik herinner me nog heel goed dat hij de uitslag kreeg begin dit jaar. En dat we samen erover spraken van, hoe moet het nu verder? Dat u er geweldig tegenop zag. En vooral ook dat er niets meer aan te doen was. En dan voel je tijdens zo'n gesprek dat de schaduwen van de dood eigenlijk al het huis binnendringen. En dat wij mensen dat eigenlijk niet willen. Daar moet je ook voor ingewonnen worden. Dat gaat zomaar niet op stel en sprong. Dat hebben wij ook wel gemerkt bij jullie. En dan komt natuurlijk direct ook de vraag naar boven, hoe word ik nu met God verzoend? Daar hebben we samen dikwijls over gesproken. Dat was niet voor het eerst dat we daar met hem over spraken. En zeker na 2013, toen hij achterovergevallen was op het erf en wij hem bezochten, dat hij toch zich zo bewust was dat de Heere hem genadetijd had gegeven om de Heere te zoeken. Dat woord genade is eigenlijk het laatste woord wat ik uit zijn mond heb gehoord. Hij besefte maar al te goed dat hij genade nodig hebt. Wij weten niet hoe dat precies in zijn ziel uitgewerkt is. Dat geven wij aan de Heere over. Maar dat woord genade, dat komt dan ook in de tekst naar voren die boven de rouwkaart staat. En er staan een aantal woordjes omheen die van wezenlijke betekenis zijn voor ons, zoals wij hier zitten. Ik onderstreep bijvoorbeeld het woordje mijn. Mijn genade staat er. Dat is de genade van God in Christus. En het woordje genoeg. Dat die echt genoeg is. En dan vooral een heel belangrijk woordje. Dat is u. Want toen we spraken met elkaar over de opstelling van de rouwkaart en welke tekst er boven de kaart dan staan moest. Ja, toen hebben we nog gezegd, laten we even dat met rust laten. En dan kunt u zelf dat eens rustig overwegen. En de volgende dag toen we weer kwamen, toen zei u van, deze tekst moet het worden. Zo heel bewust. Mijn genade is u genoeg. En dat is ook zo. En nou gaat het vanmorgen ook om u en om mij. Of dat ook waar is voor u en voor mij. We kunnen praten over genade. En misschien wel een boek schrijven over genade. Maar genade moet beleefd worden. En dat niet voor het eerst, maar ook telkens weer opnieuw. Dat zien we in onze tekst. Paulus die heeft dat weer opnieuw moeten beleven. Dat Gods genade voor hem echt genoeg was. In de bijzondere omstandigheden waarin Paulus verkeerde. Paulus, hij zegt het. Hij had ergens elke dag last van. Namelijk dat hij een doorn in zijn vlees had. Nee, die doorn was er niet per ongeluk ingekomen. in zijn vlees. Hij zegt heel duidelijk dat hij die doorn van God had gekregen. Mij is gegeven, staat er. Het was ook niet een klein doorntje die je er heel makkelijk uit kunt halen. Hij noemde het een scherpe doorn. Vele uitleggers hebben geprobeerd om erachter te komen wat dat precies is. In de context wordt gesproken over een engel des Satans die hem met vuisten slaat. En als de Satan een mens slaat, gemeente, dan slaat hij hem dikwijls met zijn zonden. Met de zonde van eertijds. Zal dat bij Paulus misschien ook het gevolg zijn geweest? Die telkens door de Satan herinnerd werd. Als hij ging preken. Nu sta je daar voor diezelfde mensen. Die je vroeger vervolgde. In de gevangenis bracht. Bespotte. Dwong om hen te vloeken. En geeselde. Dat de Satan daar misbruik van maakte terwijl hij het evangelie van vrije genade predikte. Wij lezen ook hoe hij eronder was gesteld. Er staat dat hij tot 3 maal toe gebeden heeft of de Heere toch die doorn uit zijn vlees wil wegnemen. Dan moeten we niet denken aan 1, 2, 3... 3 maal is in de Bijbel een getal wat eigenlijk wil zeggen dikwijls. Telkens weer opnieuw smeekte hij. Waar smeekte hij dan om? Dat die doorn weggenomen werd. En wat zei de Heere? Nee. Nee, Paulus. Ik laat die scherpe doorn zitten. En bleef het daar dan bij? Nee, want daar staat er. En hij heeft tot mij gezegd. Mijn genade is u genoeg. En wat is dat toch belangrijk? Wat, dominee? Dat hij dat gezegd heeft. Als je aan iemand vraagt, hoe staat het er nou voor op weg en reis naar de eeuwigheid? Zoals we dat ook dikwijls aan Wim gevraagd hebben. Dan is het natuurlijk niet onbelangrijk wat iemand van zichzelf zegt. En het is ook niet helemaal onbelangrijk wat anderen van je zeggen. Jullie als kinderen en kleinkinderen. Omdat je je vader en je opa gekend hebben. Maar wat doorslaggevend is, dat is, en hij heeft tot mij gezegd. Zullen we dat onthouden? Voor u persoonlijk en voor mij ook. Dat je dat kunt zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Hij heeft tot mij gezegd. En wat heeft hij dan gezegd? Tegen Paulus. En wat zal hij dan tegen u moeten zeggen? Wat bent u toch een keurig net kerkmens geweest. Wat fijn dat u 2 keer in de kerk zat. Dat u probeerde om in uw dagelijks leven de 10 geboden te onderhouden. Fijn dat u iedereen het zijne gaf en het zijne gunde. Wat fijn toch dat u een goede man bent geweest en een goede vader voor je kinderen. Allemaal behartenswaardige zaken geliefde. En dat zeg ik u eerlijk, zonder nou hard te zijn. Maar daarmee wordt de mens niet zalig. Komt dat dan, dominee? Omdat hij een zondaar is. Omdat hij voor God niet kan bestaan. Kijk, en dan kom ik bij dat woordje genade. Genade moet niet bepraat worden, maar genade moet beleefd worden. En degene onder ons die daar iets van kennen, die weten in welke weg die genade beleefd werd. Genade wordt beleefd, gemeente, wanneer we de dood voor ogen hebben. Genade wordt beleefd wanneer wij zien dat wij schuldig staan tegenover een goeddoend God. En dat God ook rechtvaardig is en dat Hij niet anders kan vanwege zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid het vonnis in mijn leven te voltrekken. Zoals een misdadiger vroeger in de tijd van de middeleeuwen naar het schavot ging. En dat hij zag dat de beul al klaar stond om het vonnis uit te voeren. En hij wist, de rechter had een uitspraak gedaan. Het kon gewoon niet meer anders. Dikwijls had hij het ontvlucht. Maar hij werd gearresteerd. En de bewijzen kwamen duidelijk op tafel te liggen. En hij moest zwijgen en zijn hoofd buigen. En hij kon niet anders dan instemmen met het vonnis van de wet, omdat de wet hem des doods schuldig stelt. Zie daar, hij klimt het schavot op en hij moet zijn hoofd op het blok leggen. En de koning is getuige. Eindelijk rechtvaardigheid. Het is stil. Iedereen wacht af totdat het vonnis voltrokken wordt. Er is geen mogelijkheid van ontkomen meer aan. Tenzij dat de koning hem gratie verleent. Aller ogen zijn op de beul. Aller ogen zijn op de misdadiger. Maar zie daar die misdadiger. Hij kijkt naar de koning. En de koning kijkt naar de misdadiger. En hoor eens wat de koning opeens zegt. Halt! Genade. De misdadiger, hij kijkt met grote ogen naar de koning. Hij is verbaasd. Hij is verwonderd. Het hele publiek is stil geworden. En ze kijken allemaal naar de koning. Begrijpen doe je het niet. Je kunt het alleen maar aanbidden. Maar het wordt wel verklaard, geliefde. Waarom kan die koning genadig zijn? Omdat hij koning is. Omdat hij soeverein is. En omdat hij barmhartig is. En dat is slechts een aards voorbeeld. Maar zo is het geestelijk, geliefd. Als een arm en een verloren zondaar, een Adamskind, gearresteerd wordt door de prediking van het evangelie. En de Heere gaat de duidelijke bewijzen op tafel leggen dat hij tegen een goeddoend God gezondigd heeft. En dat de Heere hem doet buigen onder het rechtvaardige oordeel over zijn leven. Dat doorleeft hij. Dat doorleeft hij in de eenzaamheid voor God. En dan gaat hij gebukt onder de schuld die hij gemaakt heeft. En dan weet hij het. Er is maar één ding wat overblijft. En dat is dat ik voor eeuwig verloren zal moeten gaan. En dat krachtens het rechtvaardig oordeel van God. En dan zal het niet anders kunnen dat God dat rechtvaardige oordeel moet uitvoeren. Hij gaat een beetje verstaan, gemeente, wat David bidt. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Maar er is één woord wat hem ontkoming kan geven aan die welverdiende straf. En dat is het woord genade. En die genade wordt rijkelijk verkondigd in de prediking van het evangelie, ook deze morgen, aan u allen. Opdat u zou gaan roepen als een schuldverslagen zondaar om die genade. Die genade is beslist niet goedkoop. Die genade die is duur gekocht door het dierbaar bloed van Christus. Daar is hij de dood voor ingegaan. Want God zegt, de straf moet doorgaan. God kan de zonde niet ongestraft laten. En daarom heeft het God behaagd zijn lieve zoon onder dat vonnis van het rechtvaardige oordeel van God te brengen, dat hij verbrijzeld is onder de zonden van zijn volk. En u behaagt het God de Heilige Geest om die arme en verloren zondaar zijn ogen te openen voor genade, zoals de titel van de levensbeschrijving van Jan Bunyan luidt, voor de grootste der zondaren, genade overvloedig, voor de grootste der zondaren. Mijn genade is u genoeg, om dan echt ook te leren in je leven, dat er nou niets van mij bij kan en ook niets van mij bij hoeft. Die misdadiger die kon zijn straf niet afkopen. Nergens doen. Maar door genade wordt dat afgekocht. Door die losprijs van dat dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Die genade, die hebben we allemaal nodig, geliefden. En zoek die genade te kennen. Dan ga je roepen en smeken om die genade. En dan ga je net zo lang smeken totdat je ook dat mag beleven wat Paulus beleefde. En hij heeft tot mij gezegd: mijn genade is u genoeg. Die genade, die hebt u ook nodig om nu het weduwkleed aan te trekken, zuster Groeneboom. Want als je weduwe wordt, dan krijg je een scherpe doorn in je vlees bij het verlies van je man. Dat moet je eerst beleven om dat daadwerkelijk te verstaan. Dat is niet een zaak van een half jaar. Dat is niet een zaak van 5 jaar. Dat gaat nou de rest van je leven mee. En soms zo pijnlijk, zo smartelijk, met zoveel heimwee gepaard, dat je zegt, ach, was Wim er nog maar. Is er dan niet meer? En wat moet er dan komen in die lege plaats? Mijn genade is u genoeg. En dan mag je vragen, Sjaan, of de Heere die genade dan toepast. Dat is nou die vertroostende genade. En dat brengt ook altijd weer bij hem die geweend heeft bij het graf van Lazarus. En dat geldt ook voor jullie kinderen en kleinkinderen. Als jullie je vader zullen missen. Je hebt maar 1 vader. En ik betrek natuurlijk ook de aangetrouwde kinderen erbij. En dan hoop ik niet dat er een soort berusting komt, maar dat er een ander gemis komt in je leven. Een godsgemis. De Heilige Geest je laat gevoelen dat nou de diepste oorzaak van je verdriet. En ik betrek jullie er ook bij, kleinkinderen. Dat je God mist. En dat je die zo zult missen. Dat je zegt, ik kan hem niet meer missen. Och, soms dan komt het ook wel eens bij je boven. Ik kan mijn vader eigenlijk niet missen. Maar ik bedoel dat echt niet hard, wat ik nu zeg. Want ik spreek uit de ondervinding. Maar je kunt je aardse vader en je aardse opa kun je missen. Maar de levende God, die kun je niet missen. En die levende God, die wil zich nou aan je persoonlijk wegschenken. Alleen door genade. Opdat je ook mag beleven de kracht en de troost van deze woorden. En dat geldt natuurlijk ook voor de anderen. Ook van degenen die nog uit het gezin leven, die hier tegenwoordig zijn. En van de familie en de vrienden en de kennis. Dat je het echt mag beleven. Mijn genade is ook u genoeg. Amen. We willen samen bidden. En als we dan straks naar de begraafplaats toe zullen gaan, heren, dan bidden we u of gij met ons wilt optrekken. Zoals u dat ook deed bij die baar die uit dat stadje Nain kwam. En dat u de baar aanraakte. Och, wilt u ons ook aanraken door de prediking van het heilig evangelie. Schenk ons toch dat waarachtige, zaligmakende geloof als een vrucht van de wedergeboorte. Want daar komt het zo op aan om dat echt ook te leren toe-eigenen. Wat gij toegezegd hebt in het heilig evangelie. Heren, wilt u ons helpen als we straks ook nog een woordje moeten spreken en als we daar staan bij het open familiegraf. Als allerlei herinneringen ook naar boven komen, wanneer wij zelf ook weduwe of weduwnaar zijn of een kind in het graf hebben liggen. Sterk en ondersteun ons dan, om Jezus willen. Amen.
We zijn dan nu gekomen aan het einde van de rouwdienst en zullen het lichaam van uw man, van uw vader en opa naar zijn laatste rustplaats gaan begeleiden. Op de begraafplaats aan de Scheldestraat. Allereerst zal het lichaam van uw man, vader en opa dit kerkgebouw worden uitgedragen. Mevrouw Groeneboom zal samen met haar kinderen, kleinkinderen en naaste familieleden als eerste dit kerkgebouw verlaten. En daarna kunt u als overige familieleden en belangstellenden die met ons mee willen gaan naar de begraafplaats zich voor de rouwstoet uit naar de begraafplaats gaan begeven. De toegang tot de begraafplaats, de binnenlandse baan, is afgesloten. Dus het is verstandig om vanaf de eerste Barendrechtse weg gelijk links de Scheldestraat op te rijden. Nog een mededeling voor degenen die meeluisteren via de kerktelefoon. Ook de plechtigheid bij het graf is via de kerktelefoon te beluisteren. Dan zullen we nu overgaan tot het uitdragen. En ook nu wil ik u vragen indien mogelijk van uw zitplaats te willen opstaan. geachte familie en overige belangstellenden, voordat we op deze plaats wederom het woord geven aan dominee Visser, zal het lichaam van uw zorgzame man, uw lieve vader, schoonvader, groot- en overgrootvader, Willem Marius Groenenboom, ter aarde worden besteld.
Zo hebben wij dan samen onze geliefde broeder Wim Groenenboom begraven. Daarom staan we hier ook om dit open graf heen, om dat gezamenlijk te doen. Vroeger waren er wel plaatsen dat iedere bezoeker dan een schepje zand op zo'n kist moet gooien, als een symbolisch gebaar dat samen gedaan werd. En dat is voor u, zuster Groenenboom, een heel moeilijk moment. En ook voor jullie, als kinderen en kleinkinderen, en van harte God sterkte toegewenst bij deze moeilijke momenten. En we hebben allemaal de neiging om naar beneden te kijken. Maar Psalm 123, die spoort ons aan om juist naar boven te kijken. Daarom hebben we die psalm ook gelezen in Gods huis. Die dichter die zegt: ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. En daartoe wil ik u ook aansporen dat wij ons niet blijven blind staren op dat open graf. Want Christus heeft de dood overwonnen. En straks dan zullen al deze graven geopend worden als een teken van zijn overwinning. Dat hij sterker is dan de dood. Wij belijden dat straks ook met de 12 artikelen. Het is ook het graf van uw ouderlijk huis. Aangrijpend was het dat precies op uw verjaardag, Gree, Wim overleed. Fijn dat jullie samen waren als familie, om dat met elkaar te delen. Ook veel sterkte toegewenst. En als wij dan omhoog kijken, dan zegt u misschien wel van: ja, dominee, dan zie ik wolken en meer niet. Misschien is er wel één in ons midden die zegt: ja, ik heb God eigenlijk nog nooit gezien. Dat is ook zo. Dat komt omdat wij blind zijn. Geestelijk blind. En daarom zijn dat ook niet zomaar natuurlijke ogen. Als de dichter zegt: ik hef mijn ogen op. Maar dat zijn de ogen des geloofs. En jongens en meisjes, jullie hebben vast wel eens in een verrekijker gekeken, toch? En wat doe je dan met een verrekijker? Je kunt twee kanten gebruiken. Maar meestal gebruik je, tenminste ik wel, die kant waardoor je de dingen dichtbij haalt. En daar kun je het ware geloof mee vergelijken. Met zo'n verrekijker. Als je dan omhoog kijkt, dan is God niet een God die op afstand blijft. Maar dan komt de Heere opeens heel dichtbij staan. En ik hoop dat je dat mag ervaren. Want daar weet je toch wel iets van. Van wat het is om nabij de Heere te mogen zijn. En de Heere die kan je zo onuitsprekelijk troosten. Dan kun je het niet op. Dan vervult hij je met de liefde. De liefde die er is in Christus Jezus. En die liefde die is onuitputtelijk. En die liefde is sterker dan de dood. En die liefde die gun ik jullie allemaal, kinderen en kleinkinderen. Dat je die zoekt te kennen. Dat is een onuitsprekelijke, zelfopofferende liefde. Dat Christus zijn ziel gegeven heeft. Tot een rantsoen voor velen. Dan moet je eens over nadenken nu we hier bij het open graf staan. Niemand kan zeggen deze morgen dat er voor hem of haar geen genade was. Het zal een ontzaglijke zaak zijn wanneer wij die genade afwijzen. Daar moeten we eens over nadenken. En het kenmerkt zich juist iemand die die genade nodig krijgt in zijn leven, dat hij afscheid neemt van de dingen van deze wereld. Die verzadigen dan niet langer meer. Dan zeg je weg, wereld. Weg, schatten. Want je kunt niet bevatten hoe rijk ik ben, terwijl ik een arme bedelaar geworden ben, die een vriend heeft gekregen in Psalm 123. Dat ik ook door genade naast hem mocht staan. Dat ik zei, mag ik ook een ogenblikje dan kijken. En wat zie je dan? Als je in de hemel kijkt. Ja, dat is dan toch weer diezelfde. Die door de hemelen doorgegaan is, zo zegt apostel Paulus in Hebreeën 4. Als die grote hoge priester van het huis van God. Die daar troon der genade heeft verworven. En daarom spoort Paulus ook aan, laat ons dan toegaan tot die troon der genade. Om daar geholpen te worden. Ter bekwame tijd. Want we hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden hoor. Die heeft ook bij het open graf gestaan. Dat heb ik al gezegd ook in de kerk. En Jezus weende. Ja, hij weende vanwege de oorzaak. Dat is een ontzaglijk wenen geweest. Hij schokte met zijn lichaam. Want hij wist wat hij tegemoet moest gaan om die oorzaak weg te nemen. Dat is de zonde. Maar hij weende ook. Omdat hij een medelijdende hoge priester is. En daarom hoop ik en bid ik dat het echt zo mag zijn. Dat je mag ervaren wat de Heere zegt in zijn woord. Ik ben het die u troost. Dat zij zo. Wij eindigen met de geloofsbelijdenis. En dan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel zittende ter rechterhand Gods, des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen.
We zijn nu gekomen aan het einde van deze plechtigheid. We zullen met elkaar terugkeren naar de zaal van de kerk. Daar zal eerst ouderling Molenaar deze begrafenisplechtigheid met ons afsluiten. En daarna is er nog gelegenheid tot condoleren voor diegenen die zaterdagmiddag niet in de gelegenheid geweest zijn. Ook diegenen die van ver komen worden uitgenodigd om terug te keren naar de kerk. Voordat we deze plaats verlaten, zullen we met elkaar een ogenblik stilte in acht nemen. En daarna heeft u de gelegenheid om een laatste groet te brengen.
wil deze begrafenisplechtigheid afsluiten met het lezen van een psalm. En een zegen erover vragen ook. En tevens wil ik een zegen vragen over de maaltijd die gehouden mag worden. Dan lees ik nu uit psalm 46. En daar staat een lied van Alamoot. Voorden op een zangmeester onder de kinderen van Korach. God is ons een toevlucht en sterkte. Hij is krachtelijk bevonden een hulp in benauwdheden. Daarom zullen wij niet vrezen, al veranderde de aarde haar plaats en al werden de bergen verzet in het hart van de zeeën. Laat haar wateren bruisen, laat ze beroerd worden, laat de bergen daveren door dezelfde verheffing. Sela. De bekers der rivier zullen verblijden de stad Gods, het heiligdom der woningen des Allerhoogsten. God is in het midden van haar. Ze zal niet wankelen. God zal haar helpen in het aanbreken van de morgenstond. De heidenen raasden, de koninkrijken bewogen zich. Hij verhief zijn stem, de aarde versmolt. De Heer der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Komt, aanschouw de daden des Heren, die verwoestingen op aarde aanricht. Die de oorlogen doet ophouden tot aan het einde der aarde. De boog verbreekt en de spies aan twee slaat. De wagenen met vuur verbrandt. Laat af en weet dat ik God ben. Ik zal verhoogd worden onder de heidenen. Ik zal verhoogd worden op de aarde. De Heer der Heerscharen is met ons. De God van Jacob is ons een hoog vertrek. Sela. Ga ik u voor in gebed. Heren, zo mogen wij weer naderen tot u in het gebed. Aan het einde gekomen van deze begrafenisplechtigheid. Die mocht plaatsvinden op de begraafplaats. En heren, mogen wij u danken dat de weersomstandigheden zo waren. Dat wij daar in alle rust ook konden zijn. Dat ook afscheid genomen kon worden van de man, de vader, de opa, of welke betrekking ook wij allen stonden. Maar heren, het verdriet gaat mee. En de lege plaats gaat mee. Maar wilt u dan schenken, heren, dat wij met die plaats, met dat verdriet, en als het op ons aankomt in de komende tijd, toch tot u naderen. Want afgelopen zaterdag mochten wij het condolansbezoek afsluiten met dat gedeelte uit Psalm 39. Maar nu, wat verwacht ik, o Heere, mijn hoop die is op u. O Heere, wilt u dan geven dat ze de hoop toch op u mogen stellen? Wilt u schenken wat mevrouw Groeneboom daarin heeft, nodig heeft? Om haar hoop. En Heere, dat is een hoop die bij u vandaan komt, die u gegeven heeft en die u schenken moet. Wilt u geven dat wij, als we dat ook missen, daarmee tot u naderen, Heere, wilt u dan die hoop, die genade schenken in het hart, dat geloof, dat wij nodig hebben om te naderen tot u. Heere, wilt u zo geven wat we verder nodig hebben, wat ze verder ook nodig hebben in de dagen die voorliggen, in de tijd die voorligt. Heere, een onzekere tijd ook misschien in alle dingen, maar dat ze toch in hoop hun verwachting van u mogen hebben. Geeft u wat de kinderen daar ook in nodig hebben, om hun moeder ook daarin te begeleiden, te helpen. U weet welke dingen er allemaal zijn. Schenkt u toch hulp en bijstand. Want die de hulp van u verwachten, die zullen toch niet beschaamd worden. Gedenkt u ons zo, ook als er nu eten op tafel mag komen staan, de broodmaaltijd, wilt u dat ook zegenen, dat we het ook mogen zien. Dit eten als uit uw hand. Want wat is er dat wij ontvangen, niet ontvangen hebben? Alles toch, Heer, is uit uw hand. Wat zijt gij een goede tier en een langmoedig God. Dat we het opmerken, Heren. Maar boven alles wilt u geven, wat de dominee ook meegaf in de preek vanmorgen, dat die genade ons nu genoeg is. En als we die genade nu missen, Heren, dat we dan de middelen gebruiken om te zoeken naar u. En die genade deelachtig te worden, want u wilt het schenken, niet uit verdiensten van ons, Heren, maar alleen om uw wil. Geeft u dan dat zoeken, dat bidden, dat smeken, wat meneer Groeneboom ook altijd mocht doen. En hij hoort het gebed. Dat staat in uw woord. En wilt u dan verhoren, heren? Schenkt u wat daarvoor nodig is. Gedenkt u zo, we mogen u ook danken dat u de dominee heeft willen helpen. In de preek die vanmorgen gehouden is, in de kerk, op het graf. Wilt u daar ook dankbaarheid voor geven? Hij staat er toch elke keer maar weer voor, heren, om dat te doen. En zonder u kan hij ook niets. Daarom, heren, is alle hulp van u afhankelijk. Dat we in die afhankelijkheid leven. Schenkt u wat daarin nodig is. Tot eer en verheerlijking van uw naam en tot heil van onze zielen. Amen.
Als er nog onder u zijn die de familie willen condoleren, daar is nu de gelegenheid voor. En daarna zal er een kopje koffie en een broodje worden aangeboden.